op en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 9 en daarvan de verzen 1, 2, 4, 6 en 8. Psalm 9, 1, 2, 4, 6 en 8. lezingen deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de profeet Jesaja, daarvan het 33e hoofdstuk. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbatdag des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, en gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Jesaja 33. Wee u, gij verwoester, die niet verwoest zijt, en gij die trouwelooslijk handelt, daar men niet trouwelooslijk tegen u gehandeld heeft. Als gij het verwoesten zult volbracht hebben, zult gij verwoest worden, en als gij het trouwelooslijk handelen zult voleind hebben, zal men trouwelooslijk tegen u handelen. Heere, wees ons genadig, wij hebben op u gewacht, wees hun arm alle morgen, daartoe onze behoudenis ten tijden der benauwdheid. Want van het geluid des rumoers zullen de volkeren wegvlieden, en van uw verhoging zullen de heidenen verstrooid worden. Dan zal uw lieder buit verzameld worden, en gelijk de kevers verzameld worden, men zal daar in gins en weder huppelen, gelijk de sprinkhanen gins en weder huppelen. De Heere is verheven, want hij woont in de hoogte, hij heeft Sion vervuld met gericht en gerechtigheid. En het zal geschieden dat de vastigheid uw tijden de sterkte van uw behoudenissen zal zijn, wijsheid en kennis. De vreze des Heeren zal zijn schat zijn. Zie hun allersterksten roepen daar buiten de bodem des vredes wenen bitterlijk. De gebaande wegen zijn verwoest, die door de paden gaat, houdt hij op. Hij vernietigt het verbond, hij veracht de steden, hij acht geen mens. Het land treurt en kweelt, de Libanon schaamt zich, hij verwelkt. Saron is geworden als een woestijn, zo Bazan als Karmel zijn gescheurd. Nu zal ik opstaan, zegt de Heere, nu zal ik verhoogd worden, nu zal ik verheven worden. Gij lieden gaat met stro zwanger, en gij zult stoppelen baren, uw geest zal u als vuur verslinden. En de volken zullen zijn als de verbrandingen des kalks, als afgehouwen doornen zullen zij met het vuur verbrand worden. Hoort gij lieden die verre zijt, wat ik gedaan heb, en gij lieden die nabij zijt, bekent mijn macht. De zondaren te Sion zijn verschrikt, beving heeft de huichelaars aangegrepen. Zij zeggen: wie is er onder ons die bij een verterend vuur wonen kan? Wie is er onder ons die bij een eeuwige gloed wonen kan? Die in gerechtigheid wandelt en die billijkheden spreekt, die het gewin der onderdrukking verwerpt, die zijn handen uitschudt dat zij geen geschenken behouden, die zijn oor stopt dat hij geen bloedschulden hoorde en zijn ogen toesluit dat hij het kwade niet aanzie, die zal in de hoogte wonen, de sterkte der steenrotsen zullen zijn hoofdvertrek zijn, zijn brood wordt hem gegeven, zijn wateren zijn gewis. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid, zij zullen een vergelegen land zien. Uw hart zal de verschrikking overdenken, zeggende: waar is de schrijver? Waar is de betaalheer? Waar is hij die toren stelt? Gij zult niet meer dat stuurse volk zien, het volk dat zo diep van spraak is, dat men het niet horen kan van belachelijke tong, het welk men niet verstaan kan. Schouw Sion aan, de stad onze bijeenkomsten. Uw ogen zullen Jeruzalem zien, een geruste woonplaats. Een tent die niet ter nedergeworpen zal worden, welker pinnen in der eeuwigheid niet zullen uitgetogen worden, en van welker zelen geen zullen worden verscheurd. Maar de Heere zal al daar bij ons heerlijk zijn. Het zal zijn een plaats van rivieren van beide stromen. Geen roeischuit zal daar doorvaren en geen treffelijk schip zal daar overvaren. Want de Heere is onze rechter, de Heere is onze wetgever, de Heere is onze koning, hij zal ons behouden. Uw touwen zijn slap geworden, zij zullen hun mastboom niet kunnen recht stijf houden. Zij zullen het zeil niet uitspannen, dan zal de roof van een overvloedige buit uitgedeeld worden. Zelfs zullen de lammen de roof roven. En geen inwoner zal zeggen: ik ben ziek. Want het volk dat al daarin, wat dat daarin woont, zal vergeving der ongerechtigheid hebben. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. O Heere, mochten we daarin geleid worden, in het gebed der Godzalige, wat hier ook is, in dit hoofdstuk staat opgetekend. Niet alleen als voorbeeld, maar ook als vrucht van het leven uit Christus. Want altoos woeden de volkeren en de heidenen bedenken ijdelheid. Maar uw volk mag zich verheugen in de God zijn, in de God haar heils. En die mogen zeggen: in God zullen wij kloeke daden doen en onze wederpartij dus vertreden. Dat volk dat heeft op alles de dood geschreven, wat zij aan werken voortbrengt. Maar zij worden voortgedreven en voortgeleid door het werk en van die dierbare derde persoon, de Heilige Geest, die hen in alle waarheid leidt, om dan bewapend te worden en bekleed te worden en met die wapenrusting Gods, om in het leger van koning Jezus te strijden. Heere, dat die strijd is reeds overwonnen, zegt uw woord. Want gij hebt een lam besteld, de leeuw uit Juda's stam, die is doorgegaan, doorgebroken waar geen doorbreken was. Die is, heeft de pers alleen getreden, en niemand van de volkeren was met hem, ook zijn discipelen niet. Ook wij niet, lieve Heer. Er is geen mens die toen de doorbreker is doorgegaan, hem volgde. Laat staan hem voorgegaan. Hij is in alles ons gelijk geworden, uitgenomen de zonde. En hij heeft de beker tot de laatste druppel geledigd. O Heere, dat we het eens mochten verstaan. Dat we met al ons doen en laten, dat wij daarmede de koning der koningen gekruisigd hebben. Met heel ons bestaan, o Heere, ook na ontvangen genade. Is er geen mens die goed doet, ook niet tot één toe. Er is maar één mens goed, namelijk Jezus. En in hem zijn wij rechtvaardig, als gij die grote zaak om toe te passen van de gehoorzaamheid van Christus, alsof we nooit geen zonde hadden gekend nog gedaan. O Heere, dat we het eens mochten verstaan, dat er uit de mens geen enkele gerechtigheid is, maar alleen ongerechtigheid. En dat komt gij hier te betonen, door het getuigenis van al de heiligen, dat ze uitroepen: de Heere is onze. De Heere is onze rechter. De Heere is onze wetgever. De Heere is onze koning. Heere, als wij u zo niet kennen, en met wat dat allemaal te zeggen heeft en inhoudt, dan zullen we nooit uit Christus kunnen leven, omdat we dan nog onder de wet verkeren en in de gestaltenis van de oude mens, die alleen maar zondigen kan. Heere, mochten we het eens verstaan door woord en geest, en mocht gij daartoe uw woord openen. Open uw woord, Heere, want het is voor ons zo gesloten. Het woord is open, maar onze harten zijn zo gesloten. Onze harten zijn van nature van steen, ook met al onze tranen en bewegingen. Onze harten blijven van steen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Want dan wordt het geheel anders, gij geheel anders, maar dan alleen in Christus. Want in onszelf blijven we precies dat wie we waren, verdoemelijk, verkocht onder de zonde. Heere, dan wat is toch mochten verstaan, dat we alleen maar totaal vernieuwd zijn in Christus. Maar dat we in onszelf, die mens der zonde, ja, die mens der zonde, die niet anders dan zondigen kan, hoewel die de doodsteek gekregen heeft aan het kruis van Golgotha, indien wij dan met Christus gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Heere, mocht dat nou eens waar worden, anders dan bedrijft de mens maar godsdienst. En met al die godsdienst, daar verdubbelt en verzwaart hij zijn oordeel mee. O Heere, het is niet mogelijk om door het bedrijven van de godsdienst met u in het reine te komen. En dat is alleen maar mogelijk als we overgezet worden. En van het koninkrijk der duisternis in het koninkrijk van eeuwig licht. En Heere, gij weet hoe dat gaat. En gij verklaart ook in uw woord hoe dat gaat en hoe wij daaraan kennis krijgen. Want dat wordt in onze dagen zo vervlakt. Och, lieve Heer, het algemene christendom. Daar zal de hel mee gevuld worden. Maar mochten we door uw bijzondere bediening van uw dierbare geest de toepassing ontvangen die alleen in Christus te verkrijgen is, rechtvaardigheid en heiligheid. Ja, eeuwige zaligheid. Heere, gedenk land en volk, overheid en onderdaan. O, dat ze u mochten vrezen, Heere, dat er nog een nationale bekering er zou mogen plaatsvinden. Nationale bekering om zich tot God te bekeren. En om u te vrezen, het allerhoogste eeuwig goed, want gij zijt rechter en wetgever. Grijp het voor het zeggen. En alle menselijke wetten, lieve Heren, daar is de politiek rondom door ontstaan. Om menselijke wetten gestalte te geven, maar mocht gij er nog eens in blazen. Hoewel gij uw koninkrijk in deze wereld, dat is niet uw koninkrijk. Gij zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Maar wij staan wel in deze wereld, Heere, ook met na ontvangen genade, met een opdracht. Een opdracht die Christus vervuld heeft, die in Christus waar geworden is. In die nieuwe herschepping, waarin gij heerst als koning, o Heere. Maar dat wordt in een weg van lijden verheerlijkt. Mocht gij daarvan alle eer krijgen die gij zo waardig zijt. Want wij verstaan niet de dingen die des geestes God zijn van nature, omdat ze een dwaasheid is voor het verstand. Het kan niet verstaan worden door de menselijke ratio, omdat die zo verdorven is door de zondeval. Kan alleen geloofd worden, verstaan door het geloof. Al was het maar met een mosterdzaad geloof. Heere, dat er ook deze dag velen nog begiftigd zouden worden met een mosterdzaad geloof. Want dat verheerlijkt u, Heere, omdat gij uzelf verheerlijkt door het geloven in de Zoon van uw eeuwige liefde. Neem al onze zonden weg, wees met de weduwe en de wezen, de zoveel leed en beproefde. O Heere, er is zoveel leed in deze wereld, maar daarvan is recht ons eigen leed zouden kennen, opdat we vervuld worden met die Verlosser, Christus Jezus, en die gekruisigd, om Jezus wil in zijn naam. Amen. Geliefde, de tekst van onze overdenking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Jesaja 33. En daarvan het 22e vers, waar geschreven staat: want de Heere is onze rechter en de Heere is onze wetgever. De Heere is onze koning, hij zal ons behouden. Gemeente, in het u voorgelezen hoofdstuk, dat is een vervolg van de profetie van het vorige hoofdstuk. Dat handelt over de reformatie ten tijde van koning Hiskia. En in dit hoofdstuk wordt geprofeteerd over de inval van het leger van Sanherib in Juda en Jeruzalem. En Israëls verlossing uit die benauwdheid van de vernietiging van het Assyrische leger. Door de vernietiging van het Assyrische leger. En de kanttekeningen die luiden daar, die maken daar ook melding van. In dit hoofdstuk wordt voorzegd de verstoring van Sanherib en van zijn leger, het gebed der godzaligen, de vreugd uit Sion over de nederlaag der Assyriërs. Dat is zo mooi, hè, dat die kanttekeningen daar een inleiding, bij elk Bijbelhoofdstuk een inleiding geven, dan weet je waar het over gaat. Want we moeten altijd Gods woord in de context lezen waarin het geschreven staat. En dan gaat het verder. Dat de Heere zal opstaan tot hulp zijns volks en bespot de Assyriërs en verwekt elk een tot verwondering over hun verdelging en lerende wat men doen zal om Gods zegen te verkrijgen. En in zonderheid in tijden van de Messias, een bespottende aanspraak van God aan de Assyriërs en troostrede aan de Godzaligen. Geliefde, Jesaja is profetie. En die profetie is al deels in vervulling gegaan, want het reisje waarvan Jesaja heeft geprofeteerd, of de Heilige Geest bij monden van Jesaja, dat is als uit een dorre tronk, uit een afgehouwen tronk, heeft die wortel geschoten. Christus is gekomen, waarvan de profeten hebben geprofeteerd en waarvan onze aartsvaders, onze oudvaders, hebben eruit gezien. De belofte niet verkregen hebbende, maar hebben ze van verre gezien en omhelst. En over de bloeddorstige en roofzuchtige Assyriërs, waar in dit hoofdstuk melding wordt gemaakt, en ook de verdere gedeelte, zoals u in de profeet Jesaja kunt lezen, daar wordt in het eerste vers het wee uitgesproken. Wee u gij verwoesters die niet verwoest zijt. Wee u gij verwoesten, hè, want die Gods volk aanraakt, raakt zijn oogappel aan. En dat heeft Sanherib en Rabsakee, met name Rabsakee, die heeft dat ook daarvan de bittere gevolgen gedragen. Wee u, gij verwoester, die niet verwoest zijt, en gij die trouwelooslijk handelt, waar men niet trouwelooslijk tegen u gehandeld heeft. Ja, geliefde, God betaalt de vijanden van zijn volk met gelijke munt. De verwoesters zullen verwoest worden. De vloekers zullen gevloekt worden, vervloekt worden. En de moordenaars zullen door het zwaard vergaan. En de dieven zullen bestolen worden. En de overspelers zullen geschonden worden, want die de tempel van God schendt, die zal God schenden. God betaalt met gelijke munt. Een geliefde, net wee dat toen voor de Assyriërs was bestemd, heeft aan verdoemende kracht nog niks ingeboet. Want de heilige wet Gods is geestelijk en wij zijn het niet. Moet je eens over nadenken. Het is van tweeën één. Of de wet is geestelijk en wij zijn het niet. Of wij zijn geestelijk En dan is de wet het niet. Het is maar van twee in één. God houdt er geen twee partijen op na. Twee gezagsbronnen op na. En van nature staan we aan de zijde van het godenvijandige Assyrische leger, van het godenvijandige Assyrische koninkrijk, die Gods heiligdommen schenden en God voor zijn eer beroofd hebben. Kijk, van nature zijn we dezelfde fariseeën als de fariseeën in de tijd van de Heer Jezus. En er komt ook het achtvoudige wee tot ons. Wee u, gij schriftgeleerden, gij fariseeën, gij geveinsden, want gij eet de huizen der weduwe op en dat onder een schijn van lang te bidden, en daarom zult gij te zwaarder oordeel ontvangen. Wee u, gij fariseeën, gij schriftgeleerden, gij geveinsden, want gij omreist zee en land om een jodengenoot te maken, en als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kinderhelle tweemaal meer dan gij zijt. Geliefde, is dat persoonlijk wel eens tot een zwaardsteek geworden. Want van nature zijn we zo hoogmoedig als de fariseeën. Je moet een mens eens tegenkomen in al hetgeen wat hij voor goed houdt. Dan moet je zeggen, dat is allemaal verdoemelijk wat je doet. Dat is allemaal verdoemelijk. Kijk, daarom zet ik het woord Gods, nou niet ik, het woord doet het zelf hoor. Dat woord doet het zelf. Dat woord God stelt zich tegenover al degenen die zich verheffen in hun goeddoen. Dan zegt het woord tegen de SGP die zich beroemt dat ze zo'n perfect goedlopend programma hebben, zo'n beginselprogramma. Het is allemaal verdoemelijk in Gods ogen. Dat zegt het woord. En zolang een mens zich nog beroemt op regels en doen, dan is dat het bewijs dat je nog onder de wet verkeert en met de ganse wereld voor God verdoemelijk bent. Ik heb wel eens tegen een dominee gezegd, ze moeten elke dag je ruiten maar eens ingooien. Kijk ik of je daar nog zo'n vriendelijk gezicht zet. Ze moeten elke dag je banden maar eens lek prikken. Kijk of je daar nog goed gehumeurd blijft. Ze moeten elke dag je maar eens op je zwarte pak spugen. Kijk of daar je nog een reformatorisch gezicht zet. En geliefde, de Heere die weet het. Die weet het bestaan van de mens, het diepste van zijn hart. En het is allemaal nog 100 keer erger als dat je kan indenken. Als dat je kan inleven zelfs. En ook over kerkelijk Nederland roept de Heere zijn wee uit. Wee u, gij Gorisin. Wee u, Bethsaida. Wee u, Stappost. Wee u, Dorenspijk. Want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Nee, het is allemaal opgesplitst in PKN en HHK. Het is net een toneelopvoering, kerkelijk Nederland, hè? Allemaal kerkdenominaties. Hè? De mens erin en God eruit. De mens op de troon en God eruit. Gods geest weg. Nou, Gods geest is niet weg. Maar hij is wel vertrokken. Naar andere delen in de wereld. Ja. Kijk, geliefde, bekering, dat houdt wat in. De Heere zegt, bekeert u tot mij met uw ganse hart en dat met vasten en met geween en met rouwklagen. U zegt, maar ik heb geen macht om het te bekeren. Nou, dat is waar hoor. Maar heb je die macht wel eens ingeleefd, geliefde? Want Gods heilige wet blijft staan hoor, ook al kunnen wij die niet volbrengen. Die heilige wet die blijft staan, ook na ontvangen genade hoor. En daar zullen we straks nog wel op terugkomen als de Heer het geeft. Want hij is rechter, hij is wetgever, dat handhaaft de Heer ten volle. Want op de jongstersdag, dan zal die heilige wet Gods, die zal de toetssteen zijn hoe we geleefd hebben. Hoe we op deze wereld geleefd hebben. Ja. Bekering, dat is een onmogelijke zaak. Onmogelijke zaak. Heb je de onmogelijkheid er wel eens van ingeleefd? Als het gebod tot je komt, bekeert u en gelooft het evangelie. Dan gaan de mensen weer heimelijk aan de slag, hè? Als de Heer er niet aan te pas komt, gaat de mens weer heimelijk aan de slag. Hè? Heimelijk een beetje het goede denken te doen. Hè? Een beetje bidden, een beetje Bijbel lezen. Maar geliefde, bekering. Weet je wat bekering eigenlijk is? Dat is van God doordrenkt worden. Dat is bekering. Van God doordrenkt worden. Dat je een besef krijgt. Hè? Kijk, want God heeft een heilige spiegel. Dat is de wet. Waaruit kent ge uw ellende? Uit de wet Gods. Een heilige spiegel. En die spiegel, die maakt niet alleen een foto van je uitwendige bestaan, maar die maakt ook een rondge foto van je hart. Van je inwendige bestaan, van je inwendige gedachten, van je inwendige intentie. De wet kijkt naar de gezindheid van je hart. En dat is van nature, deugt daar niks van. Hè? Kijk, je kun je voor de mensen kun je, je stand nogal ophouden. Hè? Netjes gekleed naar de kerk gaan. Is dat dan verkeerd? Nou, Gods woord zegt, al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Dus laten we het daar maar eens op houden. Al wat uit het geloof niet is, is zonde. En dan is alles zonde. Dan wordt de gehele wereld, dan word je met de gehele wereld voor God verdoemelijk. Als je werkelijk in die spiegel van de wet gekeken hebt, geliefde. En mocht dat vandaag nou eens gebeuren. Mocht dat van het woord houdt ons een spiegel voor. Wij hebben gezondigd. Wij en onze vaderen tevens. Maar dan wordt dat zo persoonlijk. Dan wordt dat zo persoonlijk. Dan zeg je niet meer, we zijn allemaal zondaren. Nee. Dan zeg je, ik de grootste der zondaren. Hoe zal ik ooit nog met God verzoend worden? Hoe zal ik nou ooit met God in het reine komen? En dat wordt je een last. Dat wordt je zo'n last, geliefde, dat je niet meer buiten God kan leven. He, maar die God is nog zo onbekend voor je. En dan probeer je het met die God op een akkoordje te gooien door je best te doen. He. Door naar zijn wetten te leven. En elke stap is verdoemelijk. Dat wordt nog, het wordt steeds verdoemelijker. Elke stap. Loop je met je dood, kom je met de dood, loop je met de dood in je schoenen. Want die heilige wet, die duldt geen overtreding, geliefde. Die duldt geen verkeerde gedachten. De heilige wet Gods, die is alleen maar tevreden met het volmaakte, met volmaakte gehoorzaamheid, van begin tot eind. Dus bekering, dat houdt tot in, hè? Dan moet je in overeenstemming komen met de wet. Dat is bekering. Bekering is geen proces. Bekering is eigenlijk omkering. Dan moet de mens omgekeerd worden. Ja, dan denken mensen vaak weer in zijn verstandelijke. Hè? Dat verstand, dat is ook zo vreselijk. Hè? Zet dat verstand maar eens opzij. Want de mens die denkt, nou, als ik dan mijn eigen omkeert, maar zo is het niet. Omkeren betekent op zijn kop gezet worden. Versta je dat? Niet op je voeten omkeren. Nee, dan moet de mens omgekeerd worden. Op zijn kop gezet worden. Heb je wel eens een mens op zijn kop gezien? Nou, geliefde, dat zijn wij van nature geworden door de val in Adam. Wij zijn doelmissers geworden. We beantwoorden niet meer aan ons scheppingsdoel. Bekering en geloof zijn twee onafscheidelijke metgezellen. Een mens moet tot het geloof komen. Daar gaat hij zijn eigen pas bekeren. En dat met rouwklagen. He, met zijn ganse hart, met vasten en met geween en met rouwklagen. Bekering zonder geloof, dat zien we bijvoorbeeld bij die rijke jongeling en de dwaze maagden. He. En een geloof zonder bekering, daar kom je massaal tegen in de kerk. Geloof zonder bekering, dat is een geloof zonder de wedergeboorte. En dan nemen de mensen Jezus aan. En zonder dat er wat in hun leven verandert. Maar geliefde, als je nou echt van God, door Gods geest wordt wedergeboren, weet je wat er dan geboren wordt? Vers 2 uit het hoofdstuk wat we hebben voorgelezen. Heere, wees ons genadig. Wij hebben op u gewacht, wees hun arm alle morgen, daartoe onze behoudenis ten tijde der benauwdheid. Gods ware volk is een biddend volk. In vurige smeking voor de troon der genade voor land en volk dat in benauwdheid verkeert, zoals we dat zien in vers 2. Maar we hebben vanochtend aan tafel ook opgelezen dat de discipelen in de hof van Gethsemane in slaap vielen. Want weet je hoe Gods volk zich leert kennen? Dat ze bidden als ze niet hoeven bidden. En dat ze moeten bidden als ze... Dan vallen ze in slaap. Als de borg in de hoogste aanvechting is. En geliefde, zet nou je goede werk eens in het licht van de hoogste aanvechting van Christus in Gethsemane. Wat blijf je dan van over? En de discipelen hebben nog niet 1 uur met hem kunnen waken. En als je nou het geluid hoort in Reformatorisch Nederland, dan zijn ze allemaal wakker. Dan zijn ze allemaal wakker. Maar de Heere zegt, slaap nu voort, want ze slapen allemaal. Ja, ik ook. Zelfs te belezen in Gods woord dat in het laatste der tijden zelfs de wijze maagden in slaap vielen met de dwaze maagden. Zo zal het zijn. Daarom zegt de Heer, zal ik nog geloof vinden op aarde als de Zoon des mensen wederkomen zal. Dan vindt de Heer zijn kerk in een slaaptoestand. Maar als de geest krachtig werkt en dat doet hij met name in de wedergeboorte. Dan wordt het gebed geboren. Heere, wees ons genadig. Wij hebben op u gewacht. En de Heere had hen uit al die benauwdheid verlost. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal u eruit helpen. En gij zult mij eren. Kijk, men spreekt. Weet je, kijk. Dat moet ik ook zeggen. Omdat hier nou het gebed aan de orde is. Gebed is het voornaamste stuk, de dankbaarheid. Dankbaarheid moet je niet verwisselen met heiligmaking. Het is er wel onlosmakelijk mee met elkaar verbonden, maar dankbaarheid, dat moet je nooit vereenzelvigen met heiligmaking. Daarom is er zoveel wettische heilig en evangelische heiligmaking, ook wettisch, als je begrijpt wat ik bedoel. Daarom is er zoveel zelfheiliging, dat God niet, daar kan je de Heer niet mee behagen. Weet je wie werkelijk in de weg der heiligmaking gaan? Die het stuk der dankbaarheid in en uitleven. Als je nou God eens mag prijzen in Christus. Heb je wel eens een mens gezien die God staat te loven en te prijzen. Die zijn hoofd is naar boven gericht. Naar de bergen waar zijn hulp komen zal. Daar heb je het hier. Heere, wees ons genadig. We hebben op u gewacht. En de Heere had hen uit al de benauwdheid verlost. Kijk, dankbare mensen. Je komt er een hoop tegen. Maar in de orde van ellende, verlossing en dankbaarheid kom je er niet zoveel tegen. Wel een hoop verloste mensen die hun ellende niet hebben ingeleefd. Wel een hoop dankbare mensen die van de verlossing geen weet hebben. Maar mensen die ellende, verlossing en dankbaarheid kennen in Christus, die kom je niet zoveel tegen. Nee. Maar als je nou werkelijk je ellende voor God hebt ingeleefd en uitgeweend. En je bent door Christus in die verlende verlost. En je hebt Christus als je verlosser leren kennen. dan word je ook een dankbaar mens. In Christus. Weet je wat heiligmaking is? Weet je dat? Goede werken. Nou, dat staat er niet los van. Maar dat heb je niet voor ogen. Goede werken heb je niet voor ogen. Nee. Aanbidding, eer en dank. Als je veel de Heere mag loven in je hart. En dat het er ook eens uit mag komen. En dat je goed van de Heere mag spreken. Nou, dat is nou de ware dankbaarheid. Ja. En in Jesaja 36 en 37 lezen we dat Hiskia. Weet je, kijk, daar heb je nou ook. Hè, daar heb je nou ook dat waarachtige stuk van heiligmaking. Als Hiskia met de dreigbrieven van Rabsakee, dan ging hij met de brieven naar het huis des Heren. En spreidde die brieven op de grond en liet de Heren de inhoud ervan lezen. Kijk, dat is nou waarachtige dankbaarheid. Dat is nou waarachtige heiligmaking. Dan ga je met alle schijn naar God toe. Ja. Dan zeg je, maar dan kun je toch niet te ver doordrijven. Wat te ver doordrijven. Heiligmaking, dat is leven uit de bron. Leven van het dankoffer van Christus. Dan word je goden een welriekende reuk. In Christus. In Christus. Want in Christus ziet God je aan alsof hij nooit geen zonde had gedaan of gekend. U zegt, is het zoveel maken? Ja, we hebben een volkomen zaligmaker. Zowel ten aanzien van de vergeving der zonde als voor het leven der dankbaarheid. Want in het leven de dankbaarheid, kijk, dat had ik nou passen. Ja, zin en mening. Er is een boek over geschreven van Moerkerken, zin en mening, maar ja. Voordat de mens is geheel ontbloot is van zijn eigen zin en mening, dan is die totaal bankroet gegaan. Dan is die totaal kerkelijk bankroet gegaan, geestelijk bankroet gegaan, persoonlijk bankroet gegaan, voordat je is iets verstaan mag van de zin en mening van Gods geest. Dan moet je op totaal ontledigd worden. Ontledigd van de traditie, ontledigd van de filosofie. Dan moet je werkelijk als een goddeloze door God gerechtvaardigd zijn, wil je eens iets van de zin en mening des Heilige Geestes verstaan. Er wordt vandaag zo makkelijk over getheologiseerd en gedogmatiseerd. Een geliefde, een kind dat de Heere vreest, die weet dikwijls meer van theologie als een afgestudeerde professor. En in Jesaja 36, dan lezen we dat Hiskia die brieven van Rabsakee voor de Heere uitspreidt. En laat al degenen die bidden geleerd hebben zich tot de Heere wenden om de nood van land en volk aan hem bekend te maken. Maar kijk, dan wordt Gods ware volk worden lastdragers. We hebben een hoop mensen, ja, die zitten alleen maar in de war voor hun eigen bekering. Hè? En dan zie ik de kinderen erbij lopen en dan denk ik van, ja, je bent ook geen lastdrager, dat zie ik al. Want dan ga je ook je kinderen erbij betrekken, hoor. Dan ga je je kinderen opvoeden in de voorzijde leer. En dan krijgen, ja, kinderen moeten ook bekeerd worden. En dan leren ze de catechismusvragen uit haar hoofd en dan leggen ze de catechismusboek maar aan de kant. Want de mens van nature heeft er geen lust in. Hè? Hij heeft lust om de wereld te dienen. Hè? Lust, geen lust om de Heere te vrezen. Omdat hij daar de zoetheid nooit van gesmaakt heeft. Maar als hij één keer de zoetheid mag smaken die er in Christus is, de liefde van Christus, dan ben je in beginsel bedorven. Kijk, zoals Rut, die kon makkelijk die brug naar Moab opslaan. Hè? Die kon makkelijk die brug naar Moab, dat was voor Rut geen opgave. Hè? Dat de brug werd opgehaald naar de wereld. Maar Orpa, ja, die kon wel een hoop tranen voortbrengen. Hè? Die had zo'n week hart. Hè? En tegenwoordig ben je daar al soort mee bekeerd. Dan zeggen ze, nou, die vrouw die zit zo wenend in de kerk. Ja, kon Orpa ook. Maar Rut mocht de goede belijdenis doen. Hè? Uw volk is mijn volk. Uw God, mijn God. Ja, en dan word je ook... Kijk, daarom wordt Rut ook een moeder in Israël genoemd. Hè? Want dat mens dat werd een lastdrager. Een moeder in Israël. Vaders in Christus en moeders in Israël. Maar geliefden, die hebben we nodig. Want dat het alles bergafwaarts gaat, daar kan geen twijfel over bestaan. En dat ziet de wereld nog wel. Maar het huidige christendom, geliefden, dat heeft voor de dialoog gekozen. En men moet met iedereen in gesprek. Want zeggen ze, de Heer Jezus ging ook met iedereen in gesprek. Net alsof een mens daartoe in staat is om met iedereen in gesprek te gaan. Dan moeten ze met iedereen in gesprek, met homo's, met atheïsten, met antichristen. Maar geliefde, de grote promotor van deze helcultuur is de duivel zelf. Het huidige christendom heeft voor de dialoog gekozen. Om een standpunt, een zogenaamde standpunten uit te dragen. Maar het is ene grote toneelbeweging. Ene grote komedie. Waarop Gods gramschap rust. Al die goede bedoelingen van het reformdom, die ziet de Heere met gramschap aan. Omdat het, weet je waarom? Omdat het is ijdele waan. Het is ene grote game, ene grote goddeloze toneelbeweging. Ik kan het ook illustreren. Ik zie Van de Groe en Rutherford, om maar eens een paar namen te noemen, nog niet deelnemen aan het televisiedebat van Pauw en Witteman. Nou, in onze dagen kunnen ze het. En dat is er al een groot bewijs van dat ze God niet vrezen. Ze zijn er niet toe in staat om de wereld te woord te staan. Ze zijn er niet toe in staat. En wie is tot deze dingen bekwaam? Paulus zegt, onze bekwaamheid is uit God. Als ik die debatten wel eens gadeslaat, dan denk ik, mensen, je bent er geen eens toe in staat. Ze slaan je onder de tafel met elke slag die ze willen. En dan zie je die interviewen bij de EO, hè, met Van der Staaij, die kloon. En met Van Vlastuin. Hè. Maar ik zeg dat die presentators, die zijn nog slimmer als degene die voor ze zitten. Want dat ging een keer over de schuld en toen zegt die presentator van de EO, die gaf de microfoon aan Van Vlastuin. Dan zeg je, nou hier heb je de microfoon, spreek maar. En toen viel zijn mond op slot. Mensen, het is ene grote game. En ik heb het er net gehad over Van de Groen en Rutherford. Maar deze godzalige godsgezanten zouden heel dat vervloekte christelijke toneelspel in de hel werpen. En mensen zoals Van der Staaij in de banvloek doen. Predikanten slapen de slaap des doods en velen dansen met deze goddeloze ontwikkeling mee. Zoals de SGP die uitdraagt en zich beroemt om een perfect beginselprogramma. Dan heb je nog nooit in de spiegel van de wet gekeken. Dan heb je God nog nooit als rechter leren kennen. Dan misken je God als wetgever. Gods woord laat zich niet bediscussiëren. Standpunten uitdragen is iets waarover de duivel zich slap lacht. De ware godsdienst heeft met standpunten uitdragen niks te maken, geliefde. En daarom is de SGP ten gronde gegaan. Omdat zij Gods woord misbruiken als een handleiding bij hun standpuntenpolitiek. Hoor je wat ik zeg? Dan kennen ze precies Gods woord. Gods woord zegt dat en dat en we... Ja. Maar degene die Gods woord als een handleiding gebruiken, weten van de bediening des geestes niks af.
Gods woord laat zich niet misbruiken als een leidraad bij het innemen van standpunten. Gods woord laat geen mensen aan het woord. God behoudt zich het alleen recht van spreken. Alzo zegt de Heere, alzo staat geschreven. Dat hebben we te preken, meer niet. De wereld ziet niet verlegen om SGP-standpunten en de Heer helemaal niet. God houdt er alleen geroepen getuigen op na die zijn woord uitdragen. Alzo zegt de Heer. Alzo staat geschreven. Maar ze willen in onze dagen wijzer zijn als God. En gespreksavonden houden met homo's, antichristen en atheïsten. En dat alles onder de vlag van bijbels genormeerde politiek. Nou, het is pure godslastering. En van de Heere Zebeot vervloekt. Met name de SGP maakt van Gods woord een grote game, een toneelspel. Dat in de hel beweend zal moeten worden, zonder waarachtige bekering. Al dat gedebatteer en dat gediscussieer en dat gedialogiseer met homo's, antichristenen, atheïsten en terroristen is niets anders dan een blijspel in het voorportaal van de hel. Het alzo zegt de Heere is in onze dagen ingeruild voor politieke kletspraat met een christelijk sausje. Het is één grote tuchtloze beweging van de staai die pleit voor een leeftijdsverhoging in prostituee. Nou, dan ben je een antichrist als je dat durft te beweren. Die pleiten voor abortusvermindering. Dan ben je een antichrist. Want de duivel die klapt ook in zijn handen als er 30.000 abortussen gepleegd worden, als er normaal 40.000 abortussen gepleegd worden. Kijk, toen dominee Van de Groe in Kralingen bevestigd werd, zette hij direct 13 mensen onder de tucht. En in onze dagen kunnen de geverfde Izebels tuchtloos ten avondmaal schrijden en kunnen homo's in de kerkenraadsbank plaatsnemen. Maar godsmannen als Van de Groe hebben deze sodomitische afval en het einde van de planting gods in Nederland voorzegd. Zal ik iets wat zeggen, er zou nog eens een zegen van uit kunnen gaan als alle dominees voor hun aanbedank en schoenmaker worden. Er zou er nog eens wat van uit kunnen gaan. Dan zou er nog eens een wegeroep ten hemel geboren kunnen worden. Als Van de Groe predikant zou zijn in het huidige Maartensdijk, dan zou hij met terugwerkende kracht van de vlies in de banvloek doen vanwege zijn goddeloze tv- en homoclub optredens. Als Van de Groe in het huidige Benthuizen predikant zou zijn, dan zou hij van der Staaij in de banvloek doen vanwege zijn antichristelijke comediegodsdienst en zijn vrijzinnige politieke toneelspel. Mijn geliefde, als de Bijbelse separatie ontbreekt in de prediking en als de tucht niet Bijbels toegepast wordt, dan krijg je binnen de kortste keren het toneelspel op het kerkelijke erf. Dan kan er nog zo vroom gepreekt worden, maar dan is het alles toneelspel, wereldse entertainment en kerkpolitieke game van vrede, vrede en geen gevaar. Het is één grote ethische, zedelijke beweging geworden in onze dagen. Dan gaan ze minarettenmoties indienen. Ben je gek geworden? Dat is niet de christenheid vertegenwoordigen. Dat is de antichristenheid vertegenwoordigen. En nogmaals, een man is Van de Groe heeft bij God vandaan wel gezien hoe Nederlands kerk zou afvallen. He, want dat was in zijn tijd was het al in grote afval. Een grote afval. En het is alleen maar erger geworden. Daarom is die man ook voor van alles uitgemaakt. He, je had zo'n blad, de Kralinga, geloof ik heet dat, de Kralinga. En er werd van de groe uitgemaakt als een duivel. En de zogenaamde godzaligen deden er ook al mee. Ik heb pas nog eens gelezen die zaak met Groenewegen. Jacob Groenewegen werd door Comrie overgenomen als een kind van God. Hij denkt, maar nou ga ik ook een brief schrijven aan Van de Groe. Want ik heb liever dat ik door Van de Groe word overgenomen, want die is nog een tikkeltje strakker. Die staan nog in meer aanzien. En toen schreef hij zijn brief, zijn bekeringsverhaal aan Van de Groe. En Van de Groe scheurde die brief een stuk en zegt: ik hoop dat je ooit nog bekeerd mag worden, zegt hij. En weet je wat Jacob Groenewegen toen deed? Toen ging hij een lastercampagne starten tegen die godzalige Van de Groe. Wee u, gij verwoester die niet verwoest zijt. En gij die trouweloselijk handelt daar men niet trouweloselijk tegen u gehandeld heeft. Maar geliefde, deze godsmannen die hebben gezien hoe de plant in God zou worden uitgerukt. Hoe er een Egyptische duisternis als een rouwvloers op kerkelijk Nederland zou komen te liggen. En als hij de praat moet geloven in de kerkelijke wandelgangen, dan leven we in een hoogverlichte tijd. Maar geliefde, een man is Van de Groe, die leefde onder het oordeel. En die man die heeft zich teruggetrokken uit het gewoel der wereld om de algehele godsverlating in de binnenkamer te bewenen. Om te bewenen hoe de geest des Heren uit Nederlands kerk zou vertrekken. Want daar zijn harde bewijzen van dat die man Gods woord gepredikt heeft. Hoe het zal gaan. Die man die heeft niet zijn eigen mening staan te verkondigen. We leven midden in het oordeel, geliefd, en het wordt niet opgemerkt. Wereldgelijkvormigheid in de gezinnen. De wereld is in de kerk gekomen. Terwijl de wereld welkom is in de kerk. Als je de ambten, de sacramenten en de prediking maar heilig houdt. Maar dat is niet gebleken. Men heeft kerkverbanden gesticht waar God niet vanaf weet. Heel die afscheiding, zegt Kolbrug, is van God vervloekt. Omdat ze de leer van Christus niet hebben. En zo is het ook met die HAK. Ze hebben niet op God gewacht. En weet je wat Van de Groe ook gezien en gepreekt heeft? Niet alleen dat de geest des Heren uit Nederland zou verdwijnen, maar ook uit de christelijke gezinnen zou wijken. Zelfs uit de harten van Gods kinderen, wat de bijzondere tegenwoordigheid des geestes betreft. Hij heeft gezien dat predikanten zonder een sprekend God zouden gaan preken, zoals God niet meer tot Eli sprak. God sprak niet meer tot Eli. Alleen tot de kleine Samuel. En weet je wat ik gezien heb, geliefde? Dat predikanten geen lastdragers zijn in de gemeente. Ze zijn blij met die, ik heb het wel eens meer gezegd, ze zijn blij met die 9 penningen, maar die ene verloren penning die interesseert hun niet. Niks! Er is geen kerk geïnteresseerd in de waarachtige bekering. Ik spreek een tegenwoordigheid Gods. Er is geen dominee geïnteresseerd in de waarachtige bekering van een ziel. In de waarachtige redding en verlossing van de ziel uit de duisternis. Van zijn hel bestaan. Door Christus. God kijkt ook hoe je met de schapen handelt. Stel uw hart op de kudde. Braakt u lieder een braakland en zaai niet onder de doornen. Predikanten behoren lastdragers te zijn en de schapen van Christus onder het kruis te voeden met vaste spijzen. Maar de herders wijden zichzelf en sta letterlijk niet meer in de bressen. Wel een weeklacht, wij hebben niet in de bressen gestaan. Maar dat zou je dubbel aangerekend worden als je dat werkelijk, als je dat werkelijk nalaat. Als de profetie ontbreekt, geliefde, wordt het volk ontbloot. En dat oordeel, dat wordt in onze dagen voltrokken. We leven midden in het oordeel, verbeel je niks. De religie van de belijdenis is totaal verdwenen, krachteloos. En men speelt poker met het papier waarop de belijdenissen geschreven staan. Gewoon een pokerspel. God kijkt niet naar serieusheid zonder Christus. Daar kijkt God niet naar. God kijkt niet naar traditie. Als ik de optredens zie op de jongere conferenties van de herstelde hervormde kerk, waar predikanten als acteurs op grote beeldschermen verschijnen, dan is het voor een kind makkelijk vast te stellen dat de geest des Heren geweken is. Wat een vertoning! Dan zaten ze daar vroeger in die oude kerkies, in de godzalige predikant, op de drempel van de kerk, zo vol. Ten tijde van de reformatie moesten ze zelfs uitwijken in de velden. En stond daar die predikant onder bedreiging, onder levensbedreiging. En God bekeerde mensen. Het is één grote game geworden, heel dat kerkelijk Nederland en haar buitenlandse denominaties. Eén grote game. Ik heb van mensen gehoord dat ze brieven schrijven naar predikanten, werkelijk fundamentele brieven, en ze krijgen nooit geen antwoord. Zo hoogmoedig is de tegenwoordige godgeleerdheid geworden. Zo hoog verheven dat ze een normaal mens niet meer kunnen antwoorden. Of niet wensen te antwoorden. Heel die kerkelijke beweging is een ordinaire showbusiness geworden. Waarbij er bijna geen graantje geestelijk leven meer gevonden wordt. Ik heb het meegemaakt. Dat mensen, dat predikanten Christus en zijn gerechtigheid stonden te preken. En toen het openbaar kwam bij een paar zielen, die werden gelijk de grond ingeslagen. Dat is de situatie van vandaag. En als je zegt dat anders is, dan lieg je. Want er is al, de vervolging is al gaande, mensen, in de reformatorische kerken. En nog even terug, dominees die op zulke kerkelijke beeldschermpodiums optreden, zoals de HK en noem al die, hè, die stichting Hartkrij, die zo populair willen zijn en dat ze bekend op de tenen staan om een beetje Whitfield te imiteren, dat zijn acteurs en de naam van dominee onwaardig. God bekeert geen jongeren die participeren in kerkelijk georganiseerde discussiegroepen. Ga uit van haar, jongeren. Ga uit. Ga maar in het café zitten. Kan God je nog bekeren, bij wijze van spreken? God roept geen dominees in zijn dienst om op te treden op theatrale podiums om de jeugd erbij te houden. Dat is allemaal van de duivel. Het zijn allemaal producten van het werkhuis. He, genaamd de kerkelijke bazaar. Een godsdienst van doornen en distelen die naar beide verbranding zijn. En geliefde, we leven in een tijd waarin we overspoeld worden door containers aan geestelijke literatuur. Maar de bekeringen, de waarachtige bekeringen blijven uit. Kom hier een boek uit, daar nou een boek uit, zin en mening, hier een boek uit, daar een boek uit. Ik ben ermee gestopt met die boekenschrijverij. Want veel boeken lezen, dat is vermoeiing des vlezes. Maar geliefd, als de Heer in je leven komt in Christus, als die je ontdekt hebt aan je verdoemelijke bestaan en je ligt daar plat op de grond voor God, en je oordeel te aanvaarden en te omhelzen, dat zou eens een wonder zijn, hè? Dan wordt pas de begeerte geboren om meer te weten, om meer te leren kennen van die Christus, van zijn leer. En dan ga je vanzelf wel aan de gang. Dan hoeft niemand je meer dat voor te houden. En vroeger, ten tijde van Kolbrugge, ten tijde van Huntington, hadden ze geen internet waarop al die boeken te beschikbaar gesteld werden. Maar die mensen waren 100 keer godzaliger als wij. Die wisten meer van de Bijbel af als heel het huidige christendom bij elkaar. En die hadden die middelen niet. Maar die waren van God onderwezen. Ik heb wel eens gezegd tegen een predikant, u predikt een bekering die nog niet in de schaduw kan staan van de dwaze maagden, van de bekering van de dwaze maagden. Houd ermee op! Men heeft de mond vol over de reformatie, maar als het gros predikanten geen bevindelijke kennis aan heeft aan de rechtvaardiging van de goddelozen, is het gewoon een grote game. Je mag aan de predikant vragen, vertel u eens hoe u door God bekeerd bent geworden. Jeugd, ga maar naar je predikant toe en vraag het hem maar eens persoonlijk. En zeg, nou wil ik het wel eens weten. Niet uit nieuwsgierigheid, maar als u niet bekeerd bent, als u niet door recht verlost bent, dan bent u ook niet in staat om te preken. Dan moet u bedanken voor uw ambt. En zo mag u ook de ouderlingen aanspreken. Hou maar eens huisbezoek als ouderlingen op huisbezoek komen. Dan zeg je, nou wil ik het wel eens weten. Of ik bedrogen word, ja of nee. Moet je altijd wel fatsoenlijk doen. Dat zeg ik niet. Maar vraag maar eens rekenschap van die mensen. Die pretenderen. Hè, die tegenwoordig nemen ze het baantje. Weet je wat de HHK schreef? Die Heemskerker, die dominee Heemskerker schreef. Wij hebben geen problemen gehad met de invulling van de ambten. Nou, dat is een teken dat God eruit is en de mens erin. Dat is daar een teken van. Tegenwoordig staan ze in de rij om in het ambt te gaan. Ik heb ze wel gezien hoor. Mijn geliefde, we leven nou in een tijd dat de Heer zijn getuigen apart neemt. Ik kan het uit mijn eigen leven vertellen. Doch de Heer heeft me een gans andere weg gewezen. Een gans andere weg. In onze dagen wordt de oude mens gemaand om de zonde te laten en te haten, maar het gevolg daarvan is dat de zonde in het kwadraat vermenigvuldigt, met name de vrome zonde. Zie je die rijke jongeling? En tegenwoordig worden die aan het avondmaal toegelaten. Dan zeggen ze, ja, je mag toch niet oordelen. Zie je? Dat is Christus in het aangezicht slaan, zulke opmerkingen. Ik heb er pas nog weer eens een artikel over geschreven. Naar aanleiding van zo'n vals RD-commentaar. Gods volk is wel degelijk geroepen om te oordelen. Om te beproeven de geesten of zij het God zijn. En dan hebben ze zelf eerst onder die beproeving gelegen. Dan hebben ze zelf eerst al op die weegschaal gelegen. En dan zijn ze gewogen en te licht bevonden. Zo is Christus hun gewicht geworden. En dan ga je ook de geesten wegen. Dat kan niet uitblijven. Tegenwoordig zeggen ze, nou blijf maar bij jezelf, want je bent zelf de grootste. Maar als je werkelijk de grootste zondaar voor God mag worden, dan gaat er een getuigenis uit. Om Jacob te verkondigen zijn overtreding en Israël zijn zonde. Niet boven verheffen. Maar dan ga je wel bij God vandaan spreken. Als dat niet meer waar is, mensen, dan is de Bijbel niet waar. Waarom werd Antipas gedood? Waarom? Omdat hij een getrouwe getuige van Christus was. Die sprak wanneer de mensen het niet wilden hebben. En die separeerde waarin de mensen over een bol geaaid wilden worden. Deed Christus ook, hè? De Christus ook, hij predikte aangename woorden en de mensen hoorden hem gaan. Het reformatorisch christendom zat als het ware aan zijn lippen gekluisterd. Maar toen begon de Heer Jezus te separeren tussen schijn en zijn. En toen werden die reformatorische christenen zo verschrikkelijk kwaad, dat ze hem naar de stuiten van de rots sleepten en dat ze hem in de diepte te pletter wilden gooien. Omdat ze er buiten gezet, omdat ze afgesneden werden. En geliefde, als dat niet gebeurt onder een prediking, dan moet je er maar niks van geloven. Want weet je, als Gods geroepen knechten het woord recht snijden, dan gaat er, dat werkt als dynamiet. Dat werkt als dynamiet. Dan ga je je best niet doen om de gemeente bij elkaar te houden. Ook niet je best doen om de gemeente te verscheuren. Nee, dan ga je het woord preken. En het woord beslist. Het woord oordeelt. Want de Heere is onze rechter. Hij is onze wetgever. En dan vallen de brokken. Dan vallen de brokken. Als er geen brokken vallen in de gemeente, is Gods geest afwezig. Kijk maar naar de Pinksterdag. Dan gingen ze spotten, deze zijn vol zoete wijns. Ja. Paulus. Kijk maar naar zijn bediening. Werd door de vrome godsdienst gestenigd, voor de leeuwen gegooid. Noem maar op. Als dat gebeurt niet meer in onze dagen. Klopt er iets niet. Dan wordt het woord niet recht gesneden. Dan wordt de wet niet gepredikt in zijn verdoemende kracht. En dan wordt Christus niet gepredikt als een die de pers alleen getreden heeft. Geliefde, er is bijna geen afsnijdende prediking meer te beluisteren. Alles moet voor zaligmakend doorgaan. Indruk en werkzaamheden in het werkhuis worden toegeschreven aan de zaligmakende werkingen des geestes. Uitwendige tranen krijgen het etiket van nieuw leven. En als je je eigen daarbij integer gedraagt, dan ben je volgens de maatstaven van het Reformatorisch Dagblad wedergeboren. Nou, schrijf het maar op je schoenzolen. Maar degenen die werkelijk wedergeboren zijn en leven aan de ziel hebben in Christus, die worden met Jozef in de put geworpen. Dat is nooit anders geweest, mensen. Dat is nooit anders geweest. In de put geworpen door voorgangers van het gereformeerd bevindelijke christendom. Ik heb het bij de lijf ondervonden. Men heeft de ware godsvrezen ingewisseld voor integerheid. Maar als je verwaardigd wordt om het woord recht te snijden, dan veranderen al die zogenaamde integere mensen in vuurspuwende bergen. Maar geliefde, ik heb u ook wat anders te prediken. Er zal toch altijd een volk op aarde zijn dat zich op rechtsgronden mag beroemen op de God van hun heil. Omdat ze hem kennen als rechter. Omdat ze hem kennen als wetgever. Omdat ze hem kennen als koning. Ze hebben God als rechter leren kennen toen ze in de vierschaar gedagvaard werden. Ben je wel eens in de vierschaar gedagvaard? Als een doodschuldige zondaar. Ben je wel eens betrokken geweest in het gerichte Gods? Want daar gaat het doorheen om, mensen. Laat je eigenlijk niks wijs maken. Anders klim je over de muur. Het moet door die enge poort. Het moet door die enge poort. En breed is de weg die ten verderven leidt, maar ga door de enge poort, geliefde. Ga door de enge poort. Daar schiet je je leven bij in. Maar daar wordt het nieuwe leven in Christus geboren. En je zal het toch een keer voor God moeten verliezen. Ga door die enge poort. En geliefde, Gods volk, die in de vierschaar gedagvaard is geworden, ze hebben God als wetgever leren kennen toen die zijn beeld van hen opeiste. Is die heilige eis der wet, is die alles gebleken in je leven? Ze hebben Christus als koning aanbeden en ontvangen toen hij intrek nam in hun harten. Want kijk, als hij door die enge poort, dan neemt Christus intrek in je hart. Dan zie je die herders uit Efrata's velden, zie je die haasten naar Bethlehem. En toen ze in die stal aangekomen waren, toen hebben ze uitgeroepen: welkom, lieve Heer Jezus, in de beestenstal van ons hart. Heb je zo Christus wel eens ontvangen, geliefde? Kijk, die rijke jongeling met zijn uitwendige godsdienst, die had zijn hart gesloten voor de Heer Jezus. Hij van zijn jeugd ervan had die al de geboden des Heren onderhouden. Daar ben ik niet op tegen, hoor. Daar ben ik niet op tegen. Maar het is in zijn leven is het nooit tot een zinken en zakken gekomen op de gerechtigheid van Christus. Hij zocht Christus als een aanvulling. Ik en Christus. Nou zegt de Heer Jezus: verkoop nou alles wat je hebt. Al je godsdienst, al je boerderijen. Al je theologische boeken. En keer herwaarts, neem je kruis op en volg mij. Maar die prijs was hem te hoog. Hij was niet wederom geboren. Want de Heere, kijk, Gods volk leert dat. In dat uurtje der minne, als er nou af, kijk, ze zegt dat oude volk van God, die had het vaak, het moet op de punt van een naald komen, maar dat moet er ook vanaf. We moeten vallen in het vrije van Gods welbehagen. Dat is onvoorwaardelijk. Tegenwoordig hebben ze de mond vol over een het evangelie is onvoorwaardelijk. Je mag onvoorwaardelijk naar Christus gaan, maar er is geen mens die gaat. Er is geen mens die gaat. Christus komt heden in het gewaad van zijn woord tot verloren zondaren. Dat is het evangelie, mensen. Wie is er gelopen, dat verloren schaap of de herder? Moet je mij eens vertellen. De mens is tot zijn nek toe voorwaardelijk. En daarom heeft God een wet erbij gegeven. Ja, wat een heerlijke leer is dat, hè? Die leer van Christus, dat is zo'n heerlijke leer, mensen. God heeft een wet erbij gegeven om de mens gans verdoemelijk te maken. Om de zonde, om de overtredingen te verdubbelen. Zodat er geen zelfrechtvaardiging meer overblijft. De mens is wel bereid erom te zeggen, ja, ik ben een zondaar. Maar kijk, die belijdenis zonder te roemen in een rijke Christus is ook niks waard, hoor. Dat is ook niks waard. Mensen die maar roemen in de ellende en in de missen. Nou, Gods volk kan van het gemis niet leven. Dan moet je echt niet denken. En ze leven wat in het gemis. Maar ze kennen er niet van leven. Je kan van de duisternis niet leven. Maar kijk, dat volk. Hij zal ons behouden. Omdat hij ons behouden heeft in Christus. Hij zal ons behouden. Want hij is onze rechter. Die ons vrijgesproken heeft van schuld en straf. Hij zal ons behouden. Die ons heeft vrijgemaakt door de wet des geestes in Christus Jezus. Hij zal ons behouden. Want hij is onze koning. Hij leeft en regeert tot in eeuwigheid. Dat is de enige troost. Dat noemt de Heidelberger Catechismus. De enige troost beide in leven en sterven. De enige, hoor. De enige. Voordat de mens is, gaat roemen in dat enige. Dan moet je met Petrus, Jacobus en Johannes geweest zijn op de berg der verheerlijking. En ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. Niet alleen Jezus. Jezus alleen. Er moesten Mozes en Elia verdwijnen. Nou, als Mozes en Elia moeten verdwijnen, dan moeten Calvijn, Luther en al die oudvaders ook verdwijnen. Van de Groen, Rutherford, allemaal verdwijnen. Opdat je niet meer zou roemen in het vlees, maar in Christus alleen. Ik wens niemand anders meer te weten, zegt Paulus, dan Jezus Christus en die gekruisigd.
Kijk, tegenwoordig is het maar een theologie van een beroepen naar het verleden. Maar dat is niet gezond hoor. Dat is niet gezond hoor. Meneer Jezus, dominee Pieters, die deelt citaten van Calvijn uit. Ik zeg tegen hem, heb je niks beters te doen? Weet je wat de Heer Jezus tot zijn discipelen zei? Wie zegt gij dat ik ben? Toen zei Petrus, nou dan moet ik eerst Calvijn eens op naslaan, wat die ervan zegt. Toen zegt Johannes, ja maar dan moet ik eerst eens even Luther op naslaan, wat die man ervan zegt. Toen zegt Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Toen zegt de Heer Jezus, dat heb je zeker in Calvijn gelezen, Petrus. Nee, zegt Petrus. Nee, zegt de Heer Jezus. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Hoef je de oudvaders niet te verachten, dat is een ander ding. Maar ze zijn niet mijn bron waaruit ik leef. Nee, absoluut niet. Nou. Er zijn godzalige mannen geweest die nog spreken nadat ze gestorven zijn. Maar alleen Christus is mijn leven. Ja. Want Hij is onze rechter. Hij is onze wetgever. En Hij is onze koning. We zullen er eerst eens van zingen, lieve. En daarvan het van Psalm 8. En daarvan het eerste en laatste vers. Psalm 8, vers 1 en 9.
Ja, geliefde Christus gaat alle koningen te boven, want zijn naam is Koning der Koningen, Heere der Heren. En Christus is alle macht gegeven en door hem regeren koningen en vorsten. Door hem is de hemel en de aarde gemaakt. En alles wat erin beweegt en leeft, moet hem dienen en zijn lof vermelden. Mijn geliefde, ja, ik zie de tijd is al erom. Hè. Maar dat geeft niet hoor. Maar straks houdt de tijd op. Straks mogen we degene die hem leren kennen hebben in gerechtigheid, die mogen hem eeuwig loven, lieven en prijzen. De eeuwigheid zal niet te kort duren hoor, dan mag je nou eeuwig God loven en prijzen, omdat hij het heeft gedaan. Hier moeten we een anderhalf uur over stoppen met een preek. Dat is goed hoor. Dat is goed. De mens die moet tot zichzelf inkeren. Maar wat nou is hoop, geliefde, dat je tot God mag keren. Dat je voor God in stof mag vallen. Dat wij voor God in mogen vallen. Want hij is onze rechter. Weet je wat Job zegt? Een gerechtvaardig kind van God. Ik zal mijn rechter om genade bidden. Gena, o God, gena. Hoor mijn gebed. Hoor hoe een boeteling pleit. En toen Christus in de hof van Gethsemane de beker ging ledigen, toen viel zijn discipel in slaap. Toen die dat bloedig zweet op de aarde nederviel, toen de borg verkeerde in de hoogste aanvechting, toen slaapte de kerk. Kan je nou verstaan, geliefde, dat Paulus, toen hij daar door recht is verlost geworden in die rechte straat, dat hij het uitgeroepen heeft: ik wens niks anders meer te preken dan Jezus Christus en die gekruisigd. Kan je dat nou verstaan? Christus laat zich niet kennen als wij God niet als onze rechter erkennen in de aanvaarding van onze welverdiende straf. Christus laat zich niet kennen als wij God in zijn recht niet rechtvaardigen. U zegt, dat klinkt nog wel voorwaardelijk. Nou geliefde, als je in de spiegel van de wet hebt gekeken, zoals die moordenaar een kruis in de spiegel van de wet gekeken heeft, dan valt het zo makkelijk om God te rechtvaardigen. In het aanschijn van de kruisiging van Christus. Want dat is niet zonder het. Kijk. De rechtvaardig maken kan je nooit preken zonder een gewillige Christus. Dat heeft die moordenaar gezien. Dat Christus gewillig aan het kruis is geslagen. Toen ging die God rechtvaardig. Toen ging die Christus rechtvaardig in zichzelf verdoemen. En geliefde, als het daar niet komt, dan is het allemaal niks. Nee. Dan moet je echt ontmoedigen. Dan is het gewoon godsdienst wat je bedrijft. En met godsdienstbedrijven kom je er niet. Dan moet je al je godsdienst verkopen. Dat zegt de Heer tegen die rijke jongeling. Verkopen, verkopen. Weg. Maar toen die moordenaar daar hing, hij zegt, wij dan rechtvaardig. Wij ontvangen straf, hetgeen we verdiend hebben. Maar deze. Dan ga je God vrij verklaren. Dan zeg je, Heere, ik rechtvaardig aan het kruis. Gedenk mijner. En toen mocht hij het uit zijn eigen mond horen. Heden, zult gij met mij in het paradijs zijn. Een geliefde, aanschouw. Kijk aan, we kennen wel aanschouwen. Maar om het nou te beleven. Je kan natuurlijk hoge praat verkopen, hè, dat de verzoening is aangebracht. En dat is waar hoor. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Maar ben je er nou deelgenoot van? Deel je nou in die verzoening? Dat wordt alleen waar als hij met die moordenaar aan het kruis hangt. Als hij met Christus gekruisigd bent.
Dat moet wel toegepast worden, geliefde. Ik hoor zelfs dominee preken dat je met de objectiviteit van de zaligheid een beetje aanschouwen, dat je dan al zalig, maar geliefde, zo gaat het niet hoor. Want toen die kinderen Israëls in de woestijn daar op die verhoogde slang mochten zien, toen waren ze allemaal van de slangen gebeten. Ten dode. Dat was een strijd op leven of dood. En zo komt Christus zich te verheerlijken in het mensenleven, in de vergeving van al zijn zonden. In je oordeel, als een door de slang gebetene. En we zijn door de slang gebeten hoor. Maar van nature hebben we daar geen last van, mensen. Dan leven we daar maar actief in onze doodstaat, zoals die rijke jongeling. Hè? Dat kan ook op een hele vrome manier. Hè? Die man die was zelfs overste van de kerkenraad, scribe van de kerkenraad. En hij kende Christus niet zoals hij gekend moest zijn om God te ontmoeten. Hij kende Christus niet en hij wilde hem ook niet erkennen als de enige gerechtigheid die voor God geldt. Zo wilde hij Christus niet erkennen. Hij wilde Christus wel als een hulp. Als een aanvullende hulp. En als aanvullende gerechtigheid. Dat leert Rome. Hè? Want hij had zoveel overtollige goede werken. Hij zegt, nou dat zal God toch niet over het hoofd zien allemaal. En dat ik van mijn jongs af die wet heb gehouden. En geliefde Christus ontdekte hem eraan dat hij nou geheel zonder de wet leefde. Maar kijk, dat wil wat zeggen hoor. Als je God mag kennen als je rechter en als wetgever. Want die wet die blijft staan om mensen. Ook in het leven der heiligmaking. Die wet die blijft altijd staan. Maar dan hebt hij je niet meer in zijn greep. Kijk, van nature heeft de duivel ons in zijn greep. Dan leven we onder de macht van Satan. En dan leven we niet in overeenstemming met de wet, maar juist in tegenstrijd van de wet. Maar die wet die claimt je wel. Want vervloekt is een iegelijk die niet doet in hetgeen geschreven staat in het boek der wet. Dan kom je daar eens een naakte, kale zonde voor God te staan, mensen. Zonder gerechtigheid, alleen maar ongerechtigheid. En daar wil God je hebben. In die erkentenis. In die aanvaarding dat je daar bent. Dus dan ga je ook je vonnis aanvaarden. Uw doen is rein, uw vonnis. Gans rechtvaardig. Het is eigenlijk hoogmoedig. Niet eigenlijk, het is pure hoogmoed als een mens zijn vonnis niet wil aanvaarden. Want wij hebben gezondigd. God heeft ons goed geschapen hoor. God is geen auteur van de zonde. Hij heeft ons goed en is een evenbeeld geschapen in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En wij hebben het goed gedacht om de duivel tot onze koning te maken. Dus dan moet, als je dat nou gepredikt wordt, God is onze rechter. God is onze wetgever en hij is onze koning. In dat licht. En dan heb ik het nog een stap nader verklaard. Christus in Gethsemane. Is het dan moeilijk om je vonnis te aanvaarden? Als je daar ingeleid wordt, mensen, dan valt het zo vlak, dan valt het zo vlak. Net als die moordenaar aan het kruis. Die man die was het met zijn verdoemenis eens. En die beriep zich slechts op de gedachte van Christus. En toen viel genade vrij. Want dat is het toch, mensen. Is genade wel eens vrijgevallen? Of heb je het gegrepen? Is genade wel eens vrijgevallen in je leven? De vrijgekochtene des Heren, die weten ervan dat de genade vrijgevallen is. Want de Heren is onze rechter. De Heren is onze wetgever. De Heer is onze koning. Hij zal ons behouden. Ja. Dat is een zalig leven. Dat zal ik je toch vertellen, mensen. Dat is geen zwaar leven. Gods volk verkeert veel in de duisternis. Dat is waar. Maar het ziet op de vergelding des loons. Hè? Dit leven is maar tijdelijk. Straks breekt de eeuwigheid aan. Dan zijn er 300 miljard jaren voorbij. En het moet nog beginnen. Heb je er wel eens over nagedacht? Laat je eigen niet bepreken door die predikers die preken vrede, vrede, geen gevaar. Het mes moet in je leven. Het mes moet erin. Als je die gewilligheid, ja, het is eigenlijk de gewilligheid van Christus.
waarmee Isaac op dat offer, op dat altaar gebonden werd. En dan wordt het mes geheven, geliefde, en dan dat eeuwige wonder dat Christus tussen beiden treedt om dat mes in zijn middelaarshart op te vangen. Vader, ik wil dat deze in het verderf niet nederdalen, want ik heb verzoening voor hem gevonden. Hoe gebeurt in ons leven, geliefde, echt waar? Onze zonden moeten vergeven worden. En dan gaat het niet meer over geloof. Ja, dat gaat er wel mee gepaard. Maar dat heb je dan niet meer in. Dan heb je God in je. Dan heb je God in je spiegel. Dan heb je God in je aanblik. Dan heb je God in je gedachten. Heilig en rechtvaardig God. En dan wordt Christus van achter dat recht geopenbaard. Als een gewillige zaligmaker. Als een zaligmaker van de toepassing. Die zijn volk zalig spreekt. En dan mag je zeggen, ik heb het uit zijn eigen mond gehoord. En nou weet ik dat God mijn God is. Kun je dat vasthouden? Dat hoeft niet, mensen, want je wordt degene die eens gered zijn. Die eens in Christus gered zijn. Die worden altijd door God vastgehouden. Altijd. Hij zal de zijne nimmer meer doen omkomen. In dure tijd en hongersnood. Dan gaat de Heere in gunst voor je zorgen, want zijn water, zijn brood zal hem gewis zijn. Zijn brood zal zeker zijn, zijn water gewis. En dan ga je verlangen om die koning te zien, hè, in zijn schoonheid. Dan ga je verlangen om altijd bij de Heere te zijn. Dan ga je verlangen om dit leven af te leggen. Omdat dit leven niet anders is dan een gestadige dood. Een mens die zoekt maar wat te bereiken in de wereld. Maar mensen, zoek nou in God geborgen te worden. Want dan heb je echt eeuwige toekomst, hoor. Dan heb je eeuwige toekomst. Hè? Dan zegt de Heer, in de wereld zult ge verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Amen. Heren, de overwinning is er. Want gij zijt overwinnaar over dood, duivel, hel en graf. En in u zijn we meer dan overwinnaar, Heer. Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Want, Heer, we zitten steeds maar verstrikt in dat ellendige ademsbestaan. In dat eigen ik. Maar gij hebt dat ik gekruisigd. Gij hebt uw eigen ik, o Heer Jezus, ter aangegeven, opdat goddeloze ikken zouden worden gerechtvaardigd in hem. O Heer, doe ons de kracht ervan proeven, van de genade die in Christus is. Doe ons hem kennen in de kracht van zijn opstanding, opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt, die roemen in de Heer. Amen. Geliefden, we zouden nog willen zingen van die 68ste psalm, hè. Als er nou hier nog een volk in de strijd verkeert, dan worden ze nog bemoedigd in die wettige strijd. Psalm 68, vers 1.
Oh.
eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.